familie, vrienden, belangstellenden. We zijn deze morgen bij elkaar in een rouwdienst die weer afgaat aan de begrafenis van Cornelia Gieltje Bosland, geboren Roeleveld. En ik wens u toe dat de woorden die gesproken zullen worden vanuit Gods woord, de psalm die we zullen zingen of waar we naar zullen luisteren, u tot troost, bemoediging, maar ook tot zegen mogen zijn. Voordat het woord is aan dominee Baan, wil ik eerst de gelegenheid geven aan de familie om hun in memoriam uit te spreken.
Beste aanwezigen, beste familie en ook ieder die meekijkt via de livestream. Het is niet zo eenvoudig om het leven van iemand in een korte toespraak samen te vatten. Onze moeder en grootmoeder is ruim 87 jaar geworden, heeft daarin heel wat meegemaakt. Ze wordt bij de laatste generatie die de oorlog en de armoede voor de oorlog nog hebben ondervonden. Toen ze geboren werd in 1933 in Scheveningen was het vissersdorp nog tamelijk arm. Er waren veel mensen die in zeer kleine huisjes woonden met grote gezinnen. Ook bij Ma in de Zeilstraat, hartje Scheveningen, leefden 9 mensen in een heel klein huis. Ma was de jongste van 5 kinderen en ook het enige meisje. In die tijd betekende dat kort naar school en al heel jong thuis helpen om haar moeder te steunen bij alles wat een huishouden met zich meebracht. Voor Ma, die heel leergierig was en op haar 5e jaar al kon lezen, een hard gelag. Zij moest aan de slag thuis. En wat ze nog oppikte waren de lessen die haar broers elders kregen. De oorlog betekende dat Scheveningen vrijwel helemaal geëvacueerd werd voor de bouw van de Atlantiekwal. Ma hoefde niet, zoals veel Scheveningers, naar de Achterhoek, maar kon met haar ouders naar Den Haag, wel geïsoleerd van de mensen die ze kenden. Daar waren ze ook in de hongerwinter, die in Den Haag heel zwaar is geweest. Dat het voor de familie enigszins meeviel, kwam doordat vanuit de kerk veel voedsel beschikbaar werd gesteld. Een belangrijke steun, en daarnaast was er de vis, die ook in kleine mate nog steeds bleef komen. Ook kon ze als meisje uit de stad naar het platteland om aan te sterken, en daarvoor ging ze naar Groenekan, naar de familie Wendt, met wie ze haar leven lang een sterke band heeft gehouden, ook met hun kinderen en kleinkinderen. Na de oorlog ging de familie wonen in de Gondelstraat, een ruimer huis dan de Zeilstraat. Het was een tijd dat de armoede langzaam verdween en dat er thuis veel bedrijvigheid was. De broers gingen studeren of werken, er waren vaak vrienden. In de familie werden dienstplichtige militairen gehuisvest, die tijdens hun diensttijd min of meer een gezinslid waren. Vooral bij oom Jacob was dat het geval. Eén daarvan was Pieter Bosland uit Oudorp, die dienstplichtig in Den Haag was. Na een tijdje liet hij zijn interesse in maar blijken en die was wederzijds. 5 jaar gingen ze met elkaar om, totdat in 1956 de trouwdag kwam. Hun trouwtekst was het Nahum 1. De Heere is goed, hij is tot sterkte in de dag der benauwdheid. En hij kent degene die op hem betrouwen, een tekst die altijd een grote rol in hun leven bleef spelen. Ze gingen wonen in de IJmuidenstraat 33, een vrij klein huis in een poort, tussen overwegend wat oudere Scheveningers. Jacomine en Human werden daar geboren. In 1963 verhuisden ze naar een groter huis aan dezelfde straat, nummer 49. Daar zijn Johan, Gertjan en Peter geboren. Het was een druk gezin voor Ma. Ze legde zichzelf hoge eisen op en wilde haar kinderen perfect opvoeden. Ze wilde ze veel meegeven, maar ook meer ruimte geven dan ze zelf had gekregen. Dat was niet eenvoudig. Soms was de drukte haar te veel en moest ze zichzelf dwingen om rustiger aan te doen. Ook in zulke tijden voelde Ma dat God nabij was. In 1975 verhuisden we naar de Stevinstraat. Die eerste jaren in de Stevinstraat waren de zwaarste jaren voor Ma en Pa. Human werd ziek. Het duurde lang voordat duidelijk was waar hij aan leed. En ondanks alle behandelingen werd de ziekte ernstiger en bleek ongeneeslijk. Toen hij overleed in 1979, gingen we door een zware tijd. Pa was radeloos en Ma spande zich tot het uiterste in dat andere kinderen ook aandacht bleven krijgen. Een loodzware tijd voor allemaal. Toch staat op het graf van Human een trouwtekst: de Heere is goed. Toen de andere kinderen een relatie kregen en trouwden, kwam er weer wat meer levendigheid in huis, hoewel de wond nooit volledig is genezen. Maar kon wel meer genieten van andere dingen, ook met de kleinkinderen. Toen Pa met pensioen was gegaan in 1984, kregen ze meer tijd. gingen nog op vakantie, bezochten veel bekenden van vroeger in Oudorp, Groenekan, elders. Vanaf 1998 gingen ze ook elke zomer een paar weken naar Hazerswoude, naar het huis van de familie Schals. Pa overleed in 2005, nadat hij enkele maanden daarvoor ziek was geworden. Zijn toch plotselinge sterven was een enorme klap voor Ma, die letterlijk elke dag alles met hem deelde, zeker in de laatste jaren. Karakteristiek was dat ze ook toen het vertrouwen hield. Ik zal er weer doorkomen. Zoveel voor mij hebben dit ook meegemaakt. Bewonderenswaardig was hoeveel ze zelf weer oppakte en dat ze zelfstandig toch weer een eigen levensinvulling vond. Ze verhuisde in 2010 naar de Rijslag, waar ze in een mooi appartement met haar nicht Tante Aagje en oom Arie in hetzelfde complex nog jarenlang een gelukkig leven heeft geleid. Ze was actief, bezocht verenigingen, de zang, de Bijbelkring en ging graag met Jacomine naar bekenden. Ze kon enorm genieten van het contact, was blij als kinderen en kleinkinderen langskwamen, maar ging ook zelf nog haar eigen weg. In 2015 kreeg ze hartklachten en na lang wachten in het ziekenhuis onderging ze eind april een openhartoperatie. Voor iemand van 82 zwaar. En ze heeft er een jaar lang gerevalideerd om weer op krachten te komen. Ze werd kwetsbaarder, steunde sterk op Jacomine, die haar vrijwel elke dag bezocht en haar actief hield. Toen eerst één rugwervel en later nog enkele rugwervels inzakten, had ze fysiek een zware tijd. Langzaam gingen ook andere dingen achteruit, werd ze steeds meer afhankelijk van hulp, thuiszorg, dagelijkse bezoekjes van Jacomine. Ze raakte verward, wist dingen niet meer te vinden, begreep niet meer wat ze in de keuken nog kon doen, bewoog zich moeilijk. Thuisblijven was geen optie meer. Juni 2020 kreeg ze een plek in Bethsam, waar ze het jaar daarvoor al enkele maanden had doorgebracht voor een tijdelijke opname. Ze bleef dapper, ook op het moment dat ze het huis verliet richting Moerkapelle en stevig zonder omkijken vertrok. Maar het was een zware tijd, ook door het coronavirus. Geen of nauwelijks bezoek door de quarantaine, de weg vinden op een onbekende plek terwijl je 86 jaar bent, dat viel niet mee. Eind juli en begin augustus dachten we dat ze al zou overlijden. De arts voorzag ook dat ze nog maar kort zou leven. Toch krabbelde ze nog een keer op. Ze ging weer wat lopen, wat eten, maar de verwardheid en het moeilijk op woorden kunnen komen veranderden niet meer. Ze genoot nog van de kleinste dingen. Een bezoekje, samen koffie drinken, even naar buiten. Maar het was moeilijk voor haar om niet meer zelf weg te kunnen. Afhankelijk te zijn, geen plannen meer te kunnen maken. Soms was ze moedeloos op haar appartement, hoewel ze ons dat zo weinig mogelijk liet blijken. Eind december, ze was toen al verhuisd naar kleinschalig wonen omdat ze meer hulp nodig had, ging het snel achteruit. Ze herkende ons nog wel, maar door corona konden wekenlang maar 2 vaste personen op bezoek komen. Op de nieuwe plek moest ze erg wennen. Wel genoot ze nog een paar keer van het samen luisteren naar de preek. En zingen in de huiskamer. Toen bleek ze ook zelf met corona besmet te zijn, met beperkte klachten. Maar het lichaam was uitgeput en ze moesten op bed blijven. Bethsam gaf toen ondanks corona toch nog vrijheid onder strikte regels langs te komen waarvoor we dankbaar zijn. We konden daardoor als kinderen toch tot het laatste jaar bij haar zijn. Ze is niet meer uit haar slaap gekomen. Zaterdagavond is ze overleden. Wat voor vrouw was Ma? Ze was rustig, bescheiden, toonde zich nooit op de voorgrond, voelde zich zelfs ongemakkelijk als ze veel aandacht kreeg. Tegelijk was ze wars van oppervlakkigheid en wilde dat elk contact echt was, authentiek, zodat ze iemand echt leerde kennen, persoonlijk en eerlijk. Daardoor bleef ze ook veel mensen bij, ook als die haar maar een enkele keer gesproken hadden. Ze was oprecht geïnteresseerd in wat mensen bezighield, wat ze dachten, beleefden en wilde graag meedenken met ieder. Daardoor bouwde ze tot op hoogte leeftijd steeds weer nieuw contact op, ook met haar kleinkinderen, ook met hun man en vrouw als die getrouwd waren. Dat maakte haar ook tot het middelpunt van de familie, in het bijzonder als we haar verjaardag ergens vierden of met de familie nieuwjaarsreceptie hielden. Ma was een intelligente vrouw, ze kon goed leren, heel veel onthouden, doorzag veel dingen. Te meer was het daarom ook moeilijk voor haar dat ze niet had kunnen studeren. Voor haar was alleen de modevakschool nog mogelijk. Later gunde ze haar kinderen zeker dat die wel konden studeren en gaf ze daarvoor alle ruimte. Maar iets van de pijn dat het voor haarzelf niet had gekund bleef altijd wel aanwezig. Ze had enorme bijbelkennis en verbaasde daarmee de gids in het Bijbelmuseum in Leerdam. Ze ging graag naar de Bijbelkring, luisterde met aandacht naar de preek, ook nog in Bethsam als ze niet te vermoeid was. Doordat ze intelligent was, doorzag en begreep ze veel. Ze kon objectief naar dingen kijken en veel mensen raakten ze met haar eerlijke mening en oordeel. Ze had een groot gevoel voor humor en kon vaak over zichzelf luid lachen. Maar ze kon tegelijkertijd helpen om dingen met rust en kalmte te bezien, ook als het ging om dingen die gevoelig lagen. Dat maakte dat veel mensen haar als een wijze vrouw ervaarden, ook mensen die haar maar een enkele keer ontmoet hebben. De tak van de familie Roedeveld waar ze uit kwam had een bijnaam, het Zorgje. Er was blijkbaar al generaties terug, rond 1820, iemand in de familie die als heel zorgzaam bekend stond en het nageslacht bleef naar hem vernoemd, wat gebruikelijk was in een dorp met veel dezelfde achternamen. Die zorgtrek had Ma ook, heel nadrukkelijk. Ze heeft heel veel zorg gegeven aan haar vader, bij hem thuis en later toen hij was opgenomen. Ze gaf zich volledig aan die taak, zowel bij haar vader als later bij oom Eef. Ze zocht daarin naar een evenwicht. Wat kon ze zelf doen? Wat was te veel voor haar? Ze dacht aan de barmhartige Samaritaan die ook beide deed. Hulp geven en hulp regelen. Die gelijkenis gaf hij veel steun en vertrouwen. Daarbij hoorde ook dat ze het zelf moeilijk vond om geholpen te worden. Ze was er dankbaar voor, maar het gaf ook schuldgevoel. Hoe moet ik dat ooit weer goed maken, zei ze dan. Tot dit laatst van haar leven speelde dat. Ze vond het fijn als ze kwamen, maar wilde zo graag nog iets teruggeven. Ook al had ze zelf jaar in, jaar uit voor ons gezorgd. We hebben het al eerder gezegd, Ma dacht klein over zichzelf, was bescheiden en hield zich op de achtergrond. Tegelijkertijd dacht ze groot van God. Ze sprak daar graag over, ook met haar broer Eef, met kinderen, kleinkinderen, met anderen, tot aan haar Marokkaanse fysiotherapeut toe. Ze deed dat uit overtuiging, omdat ze vond dat iedereen van de genade moest weten en dat elk mens ook de plicht heeft om dat door te geven aan anderen. De plicht, maar ook de innerlijke drang uit liefde voor de ander. De zekerheid dat Jezus ook voor haar gestorven was, had ze niet altijd. Dat kon van binnen veel strijd opleveren. Soms had ze die zekerheid wel. Soms aan het avondmaal, wanneer ze Gods nabijheid en steun voelde. Ook nog in Bethsan soms, als ze vrede voelde en als ze alleen op Christus kon zien. Wie op haar leven ziet en weet wat haar dreef en bezig hield, voelt geen twijfel. De advertentie van de kleinkinderen weerspiegelt dat ook duidelijk. Van zichzelf zou ze dat niet zeggen. Ze was dankbaar dat al haar kinderen en kleinkinderen wilden leven dicht bij God en zijn woord. We mogen zeker zeggen dat Ma daarin tot een zegen mocht zijn voor ons allemaal. Dat maakt het ook gemakkelijker haar los te laten. Enerzijds doet dat ontzettend pijn. We zullen haar enorm missen. Tegelijk mogen we de rust voelen, omdat ze nu bij God is en omdat de lichamelijke pijnen en beperkingen over zijn. Dat is een grote troost. Dat durven we uit te spreken op deze dag van haar begrafenis.
Geliefde familie, in aansluiting op dit indrukwekkende memoriam, wil ik u van harte condoleren met het verlies, met het overlijden van uw geliefde moeder, schoonmoeder, jullie oma en andere familiebetrekking. Ook een gemeentelid van de gemeente Den Haag-Scheveningen, die het tijdelijke met het eeuwige leven heeft moeten, maar ook mogen verwisselen. Vanaf deze plaats vanzelf is dat niet mogelijk geweest om dat persoonlijk te doen, van harte dus gecondoleerd. En ik spreek de wens uit dat de Heere de lege plaats met hemzelf zal willen vervullen. Ik lees u een gedeelte van de rouwcirculaire voor. Daar staat boven de tekst uit Psalm 84 vers 12b. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. En de tekst voor deze rouwdienst vindt u in het volgende vers. Vers 13, Heere der Heerscharen, welgelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Dankbaar voor alles wat zij voor u heeft betekend, maar ook bedroefd om haar heen gaan, deelt u mee dat door de Heere is thuisgehaald uw lieve, zorgzame, biddende en dankende moeder en oma Cornelia Gieltje Bosland Roeleveld, sinds 30 november 2005 weduwe van Pieter Bosland. Geboren te Scheveningen op 13 september 1933 en overleden te Moerkapelle op 9 januari 2021. Ondertekend door Jacomine van der Velden Bosland, Bas van der Velden, Johan Bosland, Ellie Bosland van der Schans, Gertjan Bosland, Marian Bosland Schouls, Peter Bosland, Gerarda Bosland de Bruin, de kleinkinderen en ook de achterkleinkinderen. En ook hen condoleer ik met het overlijden van een geliefde overgrootmoeder. In liefde denkt u, zoals we ook hoorden, aan uw broer Human, die u is voorgegaan en overleed in 1979. Wij willen nu deze rouwdienst beginnen met het zingen uit Psalm 144. De te zingen psalmen zijn allemaal door de overledene opgeschreven als wens om die op haar rouwdienst te zingen. En ik wil daar heel graag aan voldoen. Psalm 144 vers 2. En alleen de voorste rij zal ingetogen zingen. Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen? En wat volgt? Psalm 144, het tweede vers. En laten we allen met ons hart in ieder geval proberen mee te zingen. Het woord van de Heere komt vanmorgen tot ons vanuit het boek van de psalmen, daarvan het 84ste hoofdstuk. Ik noemde u psalm 84, daar staat in mijn Bijbel boven, verlangen naar het heiligdom. Voor de opperzangmeester op de Gittit een psalm voor de kinderen van Korach. Hoe liefelijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven van de Heere. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt bij uw altaren, Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Welgelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen u gestadig, Sela. Welgelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal van de Moebesiumbomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht en ieder van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heere, God der heerscharen, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob, Sela. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis van mijn God te wezen, dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden, degenen die in oprechtheid wandelen. Heere der heerscharen, welgelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Tot zover de schriftlezing uit het woord van onze God. Laten we nu de Heere om een zegen bidden over deze rouwdienst. Heere, aan de morgen van deze laatste dag van de vervlogen week komen we met elkaar in dit uw huis tot u. We kwamen samen, Heere, op deze plaats. We zijn samen gebracht, want ook deze dingen vallen onder de noemer van uw voorzienigheid. Het is uitgedrukt op de rouwseculaire dat door u is thuisgehaald. Boven het leven, Heere, ook van haar die ons is ontvallen, geldt het woord de Heere regeert. Alle dingen worden door u bestuurd. U heeft haar op de aarde gebracht, 87 jaren geleden. Al die jaren gespaard, gedragen en bewaard. En gezaligd door het bloed van het lam. Maar nu was het uw tijd om uw kind, uw moe gestreden kind hier op de aarde, naar u thuis te halen. En ze mag inmiddels al dagen zingen van Gods goede tieren heen, verlost van alle strijd, van alle beproeving, van vergeetachtigheid, van de gevolgen van het coronavirus, van de zonde. En gewassen door het bloed van het lam, mocht ze het loflied aanheffen. Gij, o lam van God, zijt geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw dierbaar bloed. Het mocht werkelijkheid voor haar worden. Mijn God, ik zal u eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Heere, zo mogen we haar in jaloersheid nastaren. Mag het ook voor ons gelden, of werkelijkheid worden, op deze dag, in deze morgendienst, in deze rouwdienst, dat u de Heere der heerscharen bent, op wie wij mogen vertrouwen. Heere, we bidden u om het werk van uw genade in onze harten. Als we nog buiten uw genade leven en zonder God op de wereld zijn, wilt u het werk van uw genade verheerlijken in ons hart, ook als we nog jong zijn. We denken aan de klein- en achterkleinkinderen die vanmorgen hier zijn of aan ons verbonden en die deze dienst mogen meemaken en deze begrafenis. Heere, maakt u hen heilig jaloers en verlangend om datzelfde goed te ontvangen wat hun overgrootmoeder, hun oma kreeg. Het goed wat nimmer meer vergaat, wat u ongestoord doet beërven. We bidden dat ook voor de kinderen, voor de aangetrouwde kinderen, met hun kinderen of kleinkinderen, die getuigen waren van een leven in liefde tot u en tot hen, van een geliefde moeder en ook daarvoor van een geliefde vader, van een geliefde broer die hen alle drie zijn ontvallen. En Heere, nu blijft het maar over dat we de troost bij u zoeken. En we bidden hun dat van harte toe. Laat uw genade en met uw troost verrijken en laat uw werk aan uw kinderen toch blijken. En uw heerlijkheid ook niet van hun kinderen en kleinkinderen wijken. Uw liefde, uw macht behoede hen voor bezwijken. Sterk hun hand en zegen hun vlijt en bekroon hun en ook ons werk. Nu en te allen tijd. We danken u, Heere, voor het vele en het goede wat ze in hun geliefde moeder en schoonmoeder hebben ontvangen. We danken u, o God, voor uw genade. Mag het hen verwonderen en klein maken. En het goede voorbeeld, meer dan een aards voorbeeld, zo van hoe we leven moeten in het tijdelijk leven, maar een voorbeeld uit uw hand, een voorbeeld vanuit de hemel, ook voor hen. En heren, mogen ze dat goede voorbeeld door genade volgen of leren volgen voor het eerst, maar ook telkens opnieuw. We bidden u, heren, om kracht, nu het ouderlijke huis leeg is en ook de kamer waar een geliefde moeder tot het einde van haar leven in mocht wonen. Waar zoveel andere huizen verlaten werden, we hoorden het, waar verhuizingen waren, waar de laatste verhuizing van haar naar de plaats waar niemand zeggen zal ik ben ziek, is vorige week zaterdagavond aangebroken. We bidden u, heren, mag de band van liefde blijven tussen de familieleden. Mag het goede voorbeeld voortdurend worden herinnerd. U bent, Heere Jezus Christus, naar de aarde gekomen om te zoeken en om zalig te maken wat verloren was. En die boodschap mag ook in dit morgenuur een ogenblik vanaf deze plaats worden gebracht. En mag hier op de aarde klinken. Wilt u het zegenen, o God? Denk aan de hele familie, denk aan de gemeente die achterblijft. Wat was ze ook daarin tot een groot voorbeeld en wat had ze een belangrijke plaats zonder zich dat zelf toe te kunnen of willen dichten. Want de strijd leeft ook in haar hart. En heren, dan heeft u ook in het midden van de gemeente Den Haag Scheveringen en ook vroeger vanuit Scheveringen waar ze woonde, uw genade betoond in haar leven en dat van anderen. En dan zijn er ook van hen die juichen voor de troon van God, of dat nog later zullen gaan doen. Doe ons vanmorgen beseffen, heren, zeker ook in coronatijd, dat we hier geen blijvende stad hebben. Laat ons de zekerheid zoeken bij u, zoals moeder dat heeft mogen doen en ook mogen vinden. Want wie u vindt, vindt het leven en ontvangt een welgevallen van de Heere. Help in het luisteren naar en het verkondigen van uw woord, en laat uw genade vanmorgen worden ervaren, tot lof en tot roem van uw grote naam, om de Heere Jezus wil uit genade alleen. Amen. Voordat ik een kort woord van overdenking wil uitspreken vanuit Psalm 84 vers 13, zingen we nog Psalm 119 vers 67, dan zal ik u naar uw bevelen eren. Psalm 84, vers 13. Heren der heerscharen, welgelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Deze psalm is waarschijnlijk door David gedicht, een van de bekendste psalmdichters. Meer dan de helft van het aantal psalmen dat het psalmenboek telt, werd door hem gedicht. En zeker wanneer we het leven van David, geliefde aanwezigen, hier of thuis, die aan ons verbonden zijn, ernaast leggen, dan wordt de titel van deze psalm in mijn Bijbel wel heel duidelijk. Verlangen naar het heiligdom. Want hoe vaak was David niet van de tempel verstoken, door allerlei omstandigheden, niet het minst door zijn eigen zondige hart. Als hij op de vlucht is voor Absalom, zijn zoon, of als er omstandigheden zijn dat het te gevaarlijk is onder de regering van Saul om naar de tempel, naar de tabernakel toe nog te gaan, dan moet hij het huis van God missen. En dat ontberen bij David doet zeer waarderen. Hij verlangt naar de plaats waar de Heere woont, het heiligdom, waarvan een van de psalmen zingt, waar het volk van God vergaderd is. En ook al zou het een andere dichter zijn die deze psalm heeft gemaakt, een onbekende dichter zoals het wel vaker voorkomt, dan nog weten we dat het een persoon is die de Heere dient. De Heere der heerscharen, zo wordt 3 keer in deze psalm over God gesproken. Als we het woordje Heere lezen in de taal van de Bijbel, het Hebreeuws, dan staat daar Yahweh of Jehovah. De God van de trouw. De God van het verbond. De God ook van de macht die alle dingen in zijn handen houdt. Ook in coronatijd. Ook ouderen, maar ook jongeren. In verband met het overlijden van jullie geliefde moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder. Het was Gods tijd. Haar levensbegin en haar levenseinde lag in de hand van de Heere der heerscharen. Een wat wonderlijke benaming. Het betekent eigenlijk de God van de legermachten. De God die de oorlogen wint, die alle dingen in zijn handen houdt. En die term Heere der heerscharen veronderstelt dus dat er heel wat tegen God ingaat. Dat er heel wat op God afkomt. Dat is al begonnen in het paradijs. Toen de eerste en de grootste oorlog een aanvang vond en wij als mensen door ons verbondshoofd Adam en Eva tegen God zijn opgestaan. En vanaf dat ogenblik is de Heere de naam gaan dragen, Heere der heerscharen. Want die naam was in het paradijs, voorafgaand aan de zondeval, niet nodig geweest. Mag ik u vanmorgen vragen en ook jou, en ik doe het ook aan mezelf, staan wij nog op voet van oorlog met God? Dan zegt alleen deze naam al die 3 keer in de psalm wordt genoemd, dat de Heere die oorlog 1 keer zal winnen. En ik hoop niet dat dat zijn zal met een gebogen knie tegen onze wil in. Zoals de Bijbel het zegt, alle knie van de mensen die op de aarde wonen zal zich voor hem buigen. Ook de vijanden van God en alle tong zal hem belijden, ook hen, hun tong, die de Heer op de aarde nog nooit beleden hebben. Nee, ik hoop dat u die Heere van de heerscharen te voet mag vallen. Een van de psalmen zingt het, wie dat doen mag, wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn of haar wegen leren. Om het zomaar te zeggen, dat je op voet van oorlog met God staat en dat de Heere de vrede aanbiedt door het bloed van het lam en je van een vijand van God een vriend van de Heere mag worden genoemd. Dat is in het leven van moeder en oma gebeurd. Ik zei 3 keer wordt de naam Heere der heerscharen gebruikt. In vers 2, als het gaat over de tempel of de tabernakel, de dienst van de Heere zou je het kunnen noemen. In vers 4, Heere der heerscharen, viermaal zelfs, mijn koning en mijn God in vers 4, dan gaat het ook over de tempel, dus dat is het eerste aspect, de God van de eredienst. In vers 9, als het gaat over het gebed, de God van het persoonlijk dienen, de Heere der heerscharen, hoor mijn gebed, en ook in onze tekst, het vertrouwen op God. 4 maal die benaming ten aanzien van 3 aspecten van God. De dienst aan de Heere, het bidden tot God en het vertrouwen op de Here. En ik dacht zo in de voorbereiding, alle drie deze aspecten krijgen een plaats in het leven van allen die de Here dienen. Wat ga je hartelijk verlangen naar de dienst van God, juist ook als dat lang niet altijd meer mogelijk is. We hoorden het in memoriam van moeder. Wat verlangde ze vanuit Bethsan naar de erediensten die ze niet meer heeft kunnen bijwonen. En wat mochten de preken die ze daar nog horen mocht, dwars ook door allerlei vergeetachtigheid heen wellicht, haar hart sterken. Er was een levende betrekking, zeggen we dan, om het wat ouderwets te zeggen, tot de dienst van God. Een verlangen naar die plaats waar het volk van de Here bijeenkomt. Om daar de Here te dienen. Om daar God te loven. Om daar ook de Here, dat is het tweede aspect, te bidden. Want de eredienst is een dienst van gebed. En wat hoorden we het? Wat was het leven van moeder? Een biddend leven. Veel vaker dan dat u weet en dat wij hebben gehoord, heeft ze de namen van haar kinderen, van haar klein- en achterkleinkinderen, ongetwijfeld voor de Here opgenoemd. Ook jouw naam, jongen of meisje. Ook uw naam, man of vrouw. In welke relatie je ook stond tot de overledene. Het gebed, zo wordt er gesproken in vers 9. Here, God van de Heerscharen, komt er nog een woordje bij over God? Het woordje Elohim, dat betekent de God die de God van alle afgoden is. Afgoden vervagen, die bestaan niet, maar de Here is de enige en waarachtige God. Here, God van het verbond, ik vertrouw op u, zegt David. U bent de enige waarachtige God, de God van Jacob, van de voorvaders, van het voorgeslacht. En u mag wellicht David hier bidden, en mag hij de naam van Jacob gebruiken om de Heer als het ware aan te moedigen om zijn gebed te horen. Heere van de Heerscharen, hoor mijn gebed en neem mijn beden ter oren. Hoort u hem pleiten op Gods barmhartigheid? Laat deze rouwdienst van vanmorgen, deze begrafenisdag, daar ook eens toe leiden, als je de Heere nog niet kent. Je zegt, Heer, u bent de God van het voorgeslacht, u bent de God van mijn oma, van mijn moeder, van mijn schoonmoeder, van mijn overgrootmoeder. Wilt u ook mijn God worden? Dan zegt David in een andere psalm, denk aan het vaderlijke meedogen, Heere, God als een vader in barmhartigheid, waarop ik biddend pleit, want milde handen en vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Is die Heere van de Heerscharen ook uw God, tot wie je dagelijks bidt? Tot wie je een verborgen met wie je een verborgen omgang hebt? Een relatie door het geloof noemen we dat. Dan is er ook die geloofscommunicatie. Hoor mijn gebed. Nou, dan gaat het nog weer een keer over het huis van de Heer in vers 11. En over de genade die God geeft. En dan wordt het derde aspect van die God van de Heerscharen benoemd. Het gaat over het vertrouwen. En nu valt het u wel op in die kleine tekst, de laatste van deze psalm, dat vlak na de Heere de mens wordt benoemd. Als in één adem zegt David, Heere der Heerscharen, de mens. Wat een groot verschil. Ik las ergens, er is geen groter verschil in het gehele heelal denkbaar dan dat tussen de Heere en de mens. En beseft u het vanmorgen? Dan behoeven we niet alleen voor in coronatijd te leven, in alle onzekerheid en ja, vandaag ziek en morgen kun je gestorven zijn. Dat gold natuurlijk altijd al, maar zeker nu. We hebben het bij moeder gezien, dat haar leven, wat toch al lichamelijk niet zoveel meer was en misschien ook geestelijk wat aftakelde, in een enkele dag of week ten einde kwam. Wat is de mens, zongen we, trof mij, dat ze die psalm heeft opgeschreven in haar liturgie, zonder dat ze nog gestorven was, die ze gemaakt had toen ze nog goed bij gedachten was. En het briefje heeft u aangetroffen. En de eerste psalm die erop stond was inderdaad, wat is de mens? Wat is in hem of in haar te prijzen? En dan gaat het niet alleen over de vergankelijkheid van de mens. Ja, dat is ook waar. De mens is niets. Enkel ijdelheid, zegt een andere psalm. Maar hier staat het nog wat dieper. Wat hoger, wat heerlijker. De mens dat u, o Heere, hem gunsten wilt bewijzen. Dus die mens in relatie tot Gods barmhartigheid, genade, Gods goedheid, Gods ontferming. En dat staat hier ook. Welgelukzalig de mens. Het is een woord wat ook meermalen in deze psalm, en zeker ook in het boek van de psalmen, wordt genoemd. Je leest er bijvoorbeeld in vers 5. Welgelukzalig die in uw huis wonen. Daar wordt het dus betrokken op dat eerste aspect van de Heere. Dus het dienen van hem in zijn huis. De eredienst. Of in vers 6. Welgelukzalig de mens in wiens sterkte in u is. Je kan zeggen, daar wordt het betrokken op het gebed. De kracht van de Heere in je leven door het gebed. God met zijn kracht in je hart. En dan hier nog weer een keer, welgelukzalig. En zo wordt het betrokken op het vertrouwen. Dus nog weer even terug. Die Heere van de dienst, die we mogen dienen in zijn huis. Die God van het gebed, die God van de trouw. Die openbaart zich, die maakt zich bekend aan mensen. En die worden helemaal gelukkig daardoor. Dat staat hier. Heere der heerscharen, uitroepteken hier. Zo staat het in de Nederlandse Bijbel. Heere van de heerscharen. En David roept het uit met heel zijn hart. Welgelukzalig de mens die op u vertrouwt. Blijkbaar zijn er op aarde gelukkige mensen. Je zou bijna niet meer kunnen denken. In een wereld die, zo staat er in de Bijbel, in de zonde gevallen is. Die in het boze ligt. Die ligt onder de toorn van God. In een wereld van geweld, van opstand, van revolutie, van corruptie, van dood en verderf. Van natuurrampen en onzekerheid in het klimaat, van coronadreiging. Van de coronapandemie. Daar op die wereld leven mensen die gelukkig zijn. Ik moet er eigenlijk nog één woordje bij zeggen. Daar op de aarde leven mensen die gelukkig zijn geworden. Door het wonder van Gods genade. Want de Heere zegent dat woord onder de dienst van het woord. Hij gebruikt het om zondaren te trekken uit de macht van Satan. En te brengen onder zijn wonderbaar genadelicht. De Heere hoort het gebed, zegt David in een andere psalm. U hoort het gebed en tot u zal alle vlees komen. De Heere doet mensen op hem vertrouwen. Juist te midden van alle onzekerheid die dit aardse leven met zich meebrengt. Eigenlijk staat er een woordje wat in drie aspecten te vertalen is. Gelukkig, zalig en helemaal gelukzalig. Gelukkig, vol van geluk, God in je hart en Jezus als koning van je leven. Zalig, zalig betekent vol, vol van geluk. En dan staat er nog één woord voor. Wel, het is echt waar. Het is helemaal werkelijkheid. Als je iets van dat geluk kent, dan mag je vanmorgen vanuit het woord van de Heere nastamelen. Hoe gelukkig is die mens die de Heere dient, die op u vertrouwt. Het Hebreeuwse woord wat hier gebruikt wordt voor vertrouwen betekent eigenlijk iets van bouwen ergens op. Dus daar hebben we het vanmorgen over het fundament. En wat was nu het fundament van het leven van moeder, van oma? Dat was niet haar man, hoe gelukkig ze ook samen geweest zijn. En dat waren ook niet haar kinderen. Ja, ze waren haar tot grote steun. Het trof mij in het in memoriam met hoeveel liefde jullie blijkbaar om haar hebben heen gestaan. Dat waren ook niet haar kleinkinderen. Hoe blij was ze dat ze jullie zag, of haar achterkleinkinderen. En dat was nog veel minder haarzelf. We hoorden over haar strijd, over haar vertwijfeling in zaken de toe-eigening van het heil, of de Heere nu mijn God is en Christus mijn koning. Maar het fundament van haar leven was het bloed van het lam. Het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Zijn naam wordt in deze psalm niet letterlijk genoemd, maar verschillende keren aangeduid. Vers 10. Uw gezalfde, we zingen het dan, hè? Uw gezalfde koning, de van God gezonden Messias, die naar deze aarde kwam om moeder zalig te maken, om haar te trekken uit de macht van de duivel en haar zijn kind te doen worden. Of in hetzelfde vers, ons schild, hij beschermt ons. Of onze koning, zo wordt hij ook genoemd in de berijmde psalm. Of vers 12, onze zon en ons schild. Dat zijn allemaal van die aspecten die hier worden aangeduid als van die ene zaligmaker wiens naam is Jezus. En zo is moeder een enkele week na de kerstdagen en de wisseling van het oude op het nieuwe jaar overleden. Na de dagen waarin we herdacht hebben dat die koning mens geworden is, dat die zon van de hemel het donker van de aarde opzocht, dat die gezalfde koning werd bespuugd en verworpen in deze wereld, dat dat schild van vertrouwen gedood werd aan het kruis. Hij werd geboren in Bethlehem, de stad van de belofte, de stad van de voorvaderen. Hij werd geboren ook in haar hart. Is hij al geboren in jouw hart? Je hebt een voormoeder gehad. Een moeder, een schoonmoeder, een oma, een overgrootmoeder, een voormoeder die de genade van de Heere rijk heeft ervaren. En wat was het haar dan ook tot groot gemak dat de Heer haar ook blijkbaar een helder verstand gaf om dat ook nog een keer goed te kunnen verwoorden en te kunnen uitleggen en te kunnen bevatten. Maar dat was niet het belangrijkste, zo hoorden we. Het vertrouwen in haar leven maakte haar met alle helderheid van gedachten en alle intelligentie als een kind, een kleinkind, zegt Jezus, de kinderkind, de kinderen die op God vertrouwen. Als een kind dat haar vader mocht nodig hebben. En zo gaat het evangelie vanmorgen naar ons allen toe. Het sluit niemand uit, het nodigt u allen. Het biedt Jezus u allen aan en het roept u. Het nodigt u, maar het waarschuwt u ook. Wend u naar hem toe, voordat het te laat zal zijn. Gisterenavond, aan tafel met ons gezin, lazen we uit Openbaring 13 en 14. Het laatste gedeelte van het 13e hoofdstuk en het eerste gedeelte van het 14e hoofdstuk. Het laatste gedeelte van hoofdstuk 13 gaat over het teken van het beest. 666. En al die mensen kregen de oordelen aangezegd. En ik dacht na het beëindigen van hoofdstuk 13, ik zal er ook maar wat versen van het volgende hoofdstuk bij lezen. Dat brengt het wat meer in evenwicht. Want het gaat in hoofdstuk 13 het laatste gedeelte alleen over het oordeel. En het trof mij zeer dat daar staat dat er andere mensen waren die hadden het teken van de vader van het lam, zo staat het. Van God aan hun voorhoofd. En die mogen God dienen. Nou, ik dacht, laat ik dat nu eens ter afronding van de rouwdienst morgen gaan zeggen, dus nu vandaag. Welk teken hebben wij aan ons voorhoofd? Het merkteken van Satan of het teken van het lam? En die mensen, zegt Johannes, zijn het die met vrouwen niet zijn bevlekt. Ze zijn maagden, dat wil zeggen gewassen door het bloed van het lam. Zij volgen het lam waar het ook heen gaat. Ze zijn gekocht uit de mensen tot eerstelingen, tot keurlingen van God en van het lam. En in hun mond is geen bedrog gevonden. Al die dingen spreken over die mensen op de aarde. Maar de allerlaatste zin gaat over dat volk in de hemel. Ze zijn onberispelijk voor de troon van God. Daar mag moeder, daar mag schoonmoeder, daar mag oma en overgrootoma zijn. Ga jij er ook naartoe? Alleen door het bloed van Christus is die weg nog mogelijk. En daarom is de tekst voor van vanmorgen niet alleen een beschrijving van dat leven, maar ook een nodiging. Heere der heerscharen, welgelukzalig is de mens, man, vrouw, jongen of meisje, bent u. Ben jij, ben ik, die op u vertrouwt. Amen. We zullen met elkaar bidden en danken en in bijzonder vragen om kracht voor de weg naar het nu nog geopende graf, dat ook daarna weer gesloten zal worden. Heere van hemel en van aarde, Heere der heerscharen, wij komen tot u. En we doen dat biddend, maar ook als het goed is aanbiddend, want dwars, en we hoorden het ook in het in memoriam, door alle verdriet en rouw en door de lege plaats vanwege het overlijden heen, mag het toch worden gezegd, de Heere is goed, hij is een sterkte, een kracht in dagen van benauwdheid. Uw woord mocht in dit morgenuur worden gebracht aan onze harten. Het heeft geklonken in de Bethaniëkerk. En Heere, wilt u dat grote wonder, wat we lezen van Bethanië van vroeger, ook nu nog verheerlijkt doen worden. Dat u erbij wilde zijn. Dat u er wilde wonen. Zoals uw Heere Jezus zo vaak in Bethanië kwam. En Martha, Maria en Lazarus, uw kinderen, uw vrienden, uw vriendinnen, heeft willen zegenen. Slaat u zo in gunst en ontferming uw ogen op ons neer. Ziet u ons aan in uw gezalfde koning. En wilt u met ons gaan ook in de gang naar de begraafplaats hier in Den Haag. Geef Heere, dat wanneer we zo dadelijk zullen staan rondom een geopend graf, waarin het ontzielde lichaam van een geliefde zal worden neergelaten, uw aanwezigheid zal worden ervaren. Want uw gunst sterkt meer dan alles wat van deze wereld is, zelfs de uitgezochtste spijzen. Laat dan uw genade ons met haar kracht en troost verrijken. Doet u zijn met de kinderen, de aangetrouwde kinderen, de kleine en achterkleinkinderen. Geef genade en ere, Heere, wat we lezen en wat we ook zullen zingen, die het goede niet onthouden zult, degene die in oprechtheid wandelen. Zoon God bent u, en zoon volk mogen uw kinderen zijn. Wilt u alle dingen met orde en rust doen verlopen, geef ook rust in onze harten. Geef bij het verdriet blijdschap en vreugde in u. Want dwars door alle dingen heen bent u dan ook de God, die niet alleen in de hemel, na het sterven, maar ook op de aarde, de tranen van onze ogen kan afwissen. Zegen uw woord en doe ons eindigen in u. Om Jezus wil. Amen. Psalm 84 en ze vormen de versen 5 en 6 een prachtige afronding en ook samenvatting van deze meditatie, vers 5 en vers 6. En daarna geef ik de leiding terug in de handen van de uitvaartleider, de Heer Den Hollander.
Mag ik nu de dragers uitkomen om naar voren te komen en de overige belangstellenden wil ik uitnodigen te gaan staan, alstublieft.